Nou, fijn dat u er allemaal bent. En ook welkom aan hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Er zijn verschillende waarvan we weten dat ze ook meeluisteren. Fijn dat u met ons bent, al kunnen wij u niet horen. We hopen dat u ons wel kunt horen. Wel nu, laten we beginnen met het zingen van Psalm 78. Misschien kan onze vaste organist weer plaatsnemen. Psalm 78. We hopen vanmiddag na te denken over Jozef. En dan zingen we ook enkele versen uit Psalm 78. En daar gaat het ook over Jozef.
Wat heb ik nou geschreven? 24. Even wachten. Oh, ik snap het. Ik heb verkeerd opgeschreven. Het is 105. Ik dacht dat klopt helemaal niet. Het was iets over Jozef, maar het ging helemaal over Jozef. Psalm 105 gaan we zingen. 105. Niet 78. Foutje. Goed, Psalm 105 en daarvan zingen we dan de versen 10, 11 en 24. 10, wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef rijk in deugd. Tot slaaf verkocht in zijn jeugd, inderdaad, Jozef was inderdaad een vrome man. In de meest gunstige zin van het woord. We hebben wel de uitdrukking de vrome Jozef, daar heeft bij ons een negatieve klank. Maar dat geldt niet voor Jozef. Hij was een godvrezende jonge man. En heeft veel meegemaakt in zijn leven en is tot rijke zegen gesteld. Psalm 105 vers 10 en ook zingen we vers 11. Toen de Jozef uitkomst gekregen heeft. En dan zingen we ook vers 24. Psalm 105, 10, 11 en 24.
zoveel gunst in eeuwigheid.
Dank u wel, broeder Kiewiet. Uit hoofd meespelen. Prachtig. Goed, een paar gedeelten uit het woord van de Heere gaan we lezen. Eerst uit Genesis 30. Enkele verzen maar. Genesis 30. En wij lezen daar de versen 22 tot en met 24. Genesis 30, we beginnen bij vers 22 tot en met 24. God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. En zij werd bevrucht en baarde een zoon. En zij zeide, God heeft mijn smaadheid weggenomen. En ze noemde zijn naam Jozef, zeggende, de Heere voege mij een andere zoon daartoe. Tot zover. Dan gaan we naar Genesis 49. Genesis 49. En we lezen de versen 22... tot en met 26. Genesis 49 bij vers 22. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israël. Van uw vaders God, die u zal helpen, en van de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen van de hemel van boven, met zegeningen van de afgrond die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven, de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de afgezonderde zijner broederen. Tot zover, dat was dan de zegen die Jacob gaf aan zijn zoon Jozef. En nu willen we ook lezen Openbaringen hoofdstuk 5, de laatste schriftlezing. Openbaring hoofdstuk 5. Openbaring 5. Daar lezen wij opnieuw het woord van de Heere. En ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog het in te zien. En een van de ouderlingen zei tot mij: ween niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen en zeven ogen, dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam, hebbende elk citeren en gouden violen, zijnde vol reukwerk. Welke zijn de gebeden der heiligen? En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want ge zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En ge hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesteren, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is, en op de aarde en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Zullen we zegen vragen over deze middag? Heilige, grote, machtige God, het past ons u te erkennen voor uw goedheid dat we hier zo bij elkaar mogen zijn op met deze oudere middag. Een voorrecht, Heere, dat we hier samen ook uw woord mogen overdenken. Laat de overdenking van uw woord ons zoet zijn. En laten we daardoor verkwikt en versterkt mogen worden. Wilt u plaats maken voor uzelf in ons hart en leven, dat door de bestudering van uw woord wij ontdekt worden aan onze eigen doodstaat. En dat we het leven zien in Christus Jezus, zodat we leren sterven aan ons eigen ik en op te staan in een nieuw godzalig leven met u, Heere Jezus. O Heere, doe ons onszelf afschrijven en doe ons u hoogachten. Wilt u ons trekken met koorden van goedertierenheid, dat het ook in ons leven mag gelden wat van de discipelen gold op de berg der verheerlijking. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Laat ook zo onze blik op u gericht mogen zijn. Heere, gedenken ieder van ons in onze persoonlijke omstandigheden, als we misschien weduwe zijn of alleenstaande, of u kent zorgen die er misschien zijn. We bidden u, Heere, voor hen die meeluisteren, ook hen uit het verzorgingshuis. U kent ook de moeite die er ook zijn. We bidden u in het bijzonder voor zuster Tini Noordijk, die ook toch in ons midden was en nu
wellicht meeluistert, o Heere, zegen haar. Laat zij dan mogen merken dat u van haar af weet. We bidden ook voor broeder en zuster van der Meij, die hier anders ook graag hadden willen zijn. Maar omdat vanwege gezondheid was het toch beter om nu thuis te blijven. En dat zuster van der Meij wat uitslagen moet ontvangen eind deze week. We bidden u, Heere, of u alles wel wilt doen zijn, ook met hen. En hen beschermen, bewaren en geleiden. Heere, gedenken ieder van ons. Bewaar ons voor het verkeerde. Wil uw woord open doen vallen vanmiddag. Geef ons een goede bijeenkomst. Zegen ook de beide gasten die we in ons midden mogen hebben, die ons iets willen laten zien uit de kerkgeschiedenis. Heere, zegen zo broeder en zuster Kiewiet en versterk hen en wil ons een goede middag met elkaar geven. We bidden dit alles van u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Kiewiet is toch de naam, hè?
Ja, is goed.
Oké, nou, Jozef. We zijn dus bezig met de zegeningen van Jacob en nou komen we toe dan aan de zegening van Jacob aan zijn zoon Jozef. En dat leven van Jozef, dat is ook heel bijzonder wat er met hem gebeurd is. Met Jacob was het al bijzonder. Met Isaac leek alles heel gewoon te zijn. Hij bleef in dat land, ze gingen nooit vandaan. Maar Jozef, dat was wel heel bijzonder. Wat een diepte en wat een hoogte. Als slaaf verkocht, in de gevangenis terechtgekomen. En toen onderheerser, minister-president zouden we zeggen, van heel Egypteland. En te midden van dat alles heeft God toch zijn naam verheerlijkt. En was God toch bezig op de achtergrond een heerlijke weg te openen, dat zijn volk Israël veilig in Egypte kon uitgroeien tot een volk. Als ze daar gebleven waren in Kanaan, dan was het met die broers vergaan, net als met Juda, die het ook hield met Kanaanitische vrouwen. En daar waren ze opgelost eigenlijk, geassimileerd in die hele heidense samenleving. Ze moesten daar weg. Zo had God het bestuurd. De hongersnood, Jozef, hij onderkoning, de dromen. En dan daar in Egypte konden ze alleen wonen en uitgroeien. Want de herders waren een gruwel in de ogen van de Egyptenaren. En zo leefden ze apart. En zo konden ze uitgroeien. Het is allemaal Gods leiding. God is groot en goed. Machtig en heerlijk. En hij leidt ook nu, vandaag ook nog, de dingen die er gebeuren in de wereld. Want het wereldbestuur ligt nog wel in de handen van de Heere Jezus. Laten we dat maar nooit vergeten. Maar Jozef, als we daarover denken, ja, hij werd benauwd door zijn broers, door slavernij, werd hij weggejaagd, verbannen eigenlijk. En wat zal er toch wel heen gegaan zijn door Jozefs ziel? Hij had toch dromen ontvangen? Hij wist toch van die schoven die zich neerbogen voor hem? En de sterren die zich neerbogen voor hem? En Jozef was een godvruchtige man. Toen de broers rare dingen deden, toen heeft Jozef dat verteld aan Jacob, dat was geen klikken, dat moest hij doen. Want Jacob had de verantwoordelijkheid over zijn huis. En Jacob moest orde op zaken stellen in zijn huis. En Jozef moest het vertellen aan Jacob. Ook tot welzijn van de broers, dat ze niet zouden voorthollen op een goddeloze weg. En zo was Jozef inderdaad een godvruchtige jonge man. En later, in het huis van Potifar, alleen, een jongen, hoe oud? 18, 19? In een ver land. Niemand is daar die het ziet.
En dag aan dag was die vrouw er. Steeds weer. En toen greep ze een beet. Hoe kan ik tegen God zondigen en zoiets doen? En hij rende weg. Dat was Jozef. En toen veranderde die zogenaamde verliefdheid in woede. En zo kwam Jozef in de gevangenis. Hij had goed gedaan, hij werd met straf beloond. En wat komt er nu van je dromen, Jozef? Het zal in zijn ziel gestormd hebben. Waar is God nu? De Heer had toch beloofd zegen. Wij kunnen toch ook wel eens hebben, waarom laat u dit toch toe in mijn leven, Heer? Dat kunnen toch ook voor ons reële vragen zijn. En wij zijn niet de enige. We hoeven alleen maar de namen van Asaf te noemen. Of van Job. Dan weet u toch ook. Dat zij toch ook in grote nood waren. En het ook niet wisten. Hoe kan het nu? Het is niet alleen de wereld die vraagt. Hoe kan God dit toelaten? Of als er een God is, waarom dan dit of dat? Maar het zijn ook vragen in het hart van Gods kinderen. De gelovigen staan ook zo te midden in een geloofstrijd. En dan is God als het ware een God die zich verborgen houdt, zoals we lezen in Jesaja. En waar Luther ook zo mee geworsteld heeft. Die geworsteld heeft met de God die zich verborgen houdt. Het lijkt alsof hij niet antwoordt. En we worstelen met het godsbestuur. Waarom laat God die dictator, die tiran, nog leven? En wanneer er rampen gebeuren, het is vaak ver bij ons vandaan, maar wanneer er één druppeltje op ons voordeur valt, dan schreeuwen wij toch ook zo gemakkelijk moord en brand? Maar dan mogen we toch ook wel zeggen, wanneer we denken, waarom laat God toch zoveel kwaad nog toe in deze wereld? Ga het maar na in uw eigen leven. God had u en mij toch ook kunnen doodslaan. Toen wij ergens mee bezig waren, wat niet goed was, of wij slechte gedachten hadden, of toen wij nog met de rug naar hen toe stonden, of misschien staan we dat nog. Kijk, en dan komen de vragen over het godsbestuur toch anders te liggen. Dan wordt het een wonder dat ik er nog ben. Een wonder dat God niet moe is geworden mij te dragen en dat de Heere mij nog overlaat elke dag met zijn zegeningen en mij nog geeft elke dag zijn woord en dat zijn zoon die onuitsprekelijke gave mij verkondigd mag worden, terwijl God elke dag toch zoveel redenen heeft om mij en ons in het oordeel te werpen. Maar dan moeten we nooit vergeten de grote genade van God. Maar te midden van al die moeite en worstelingen waar Jozef doorheen ging, moest hij geloven dat Gods woord waar is. En dat God nog uitkomst kan geven, zelfs wanneer je in de gevangenis zit. Maar het viel voor Jozef ook niet mee. Hij wist ook niet wat er zou gaan gebeuren. Hij was voor jaren in de gevangenis, onschuldig. En we zingen het ook dat de Heere uitkomst kan geven, zelfs bij het naderen van de dood. Dat heeft Jozef mee mogen maken. God heeft Jozef volkomen uitkomst gegeven, maar er zijn ook kinderen van God die hebben die uitkomst niet gekregen. U kent ze misschien nog wel. Misschien zelfs wel uit uw familie of van bekenden. die in de oorlog weggegaan zijn en niet meer terug zijn gekomen. Er zijn ook mensen nu in concentratiekampen in Noord-Korea. En hoeveel zijn er niet omgekomen met een gebed op hun lippen in Siberië. Duizenden en duizenden, ja, het zijn er miljoenen geweest. Niet alleen christenen, maar ook zogenaamde tegenstanders van het communisme en van Stalin. Maar ja, Gods kinderen waren daar ook bij. Die hebben niet altijd uitkomst gekregen. En toch heeft God hen ook volkomen uitkomst gegeven. Want door de dood was hun het leven bereid. En zo zijn er ook van Gods kinderen die net als Johannes in de gevangenis omkwamen. Paulus is ook als een plengoffer geofferd. En toch is het waar, alle dingen zullen meewerken ten goede. En ook hier geldt het, na deze zult gij het verstaan. Betsy ten Boom kwam om in Ravensbrück. Maar Corrie ten Boom mocht vrij uitgaan. Achteraf bleek het een administratieve fout te zijn geweest. Maar in Gods bestuur zijn er geen fouten. God regeert. En dat heeft Jozef ook mogen meemaken in zijn leven. Hij mocht onderkoning worden. Maar uiteindelijk was dat niet voor hem het belangrijkste. Voor hem was het belangrijkste dat hij later tegen zijn broers zou zeggen: ik vrees God. Wat zullen die broers opgekeken hebben? Die onderkoning, die strenge man zegt: ik vrees God. Dat was voor Jozef het belangrijkste. Maar als we nog alleen maar op dit leven, voor dit leven op God hopen, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. We behoren mensen te zijn die leven voor het toekomende. Zo leefde Jozef. Zo leefden ook de, wat wij noemen, de geloofshelden uit Hebreeën 11. Die uitkomst gekregen hebben. En uiteindelijk was het uitkomst in de hemel. En Hebreeën 11 schrijft er ook dat de waren die zichzelf in stukken hebben laten zagen. Ze zijn door wilde dieren verscheurd. Maar de tijdelijke verlossing niet hebben aangenomen. Omdat ze een betere verlossing verwachten. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen. En anderen zijn uitgerekt geworden. De aangeboden verlossing niet aannemende. Opdat ze een betere opstanding verkrijgen zouden. En daar gaat het om in het leven. Waar leeft u voor? Voor dit leven? Of is uw hoop op de Heere Jezus? Op het toekomende leven? Het leven bij Hem? Mag u daar wel eens naar dorsten? Hebt u daar ook wel eens heimwee naar? En de zegeningen die de Heer u nu geeft in het leven, en de uitreddingen en de uitkomsten en de gebedsverhoringen, moeten ons opwekken. Niet om gericht te zijn op deze aarde, om nog meer zegeningen te krijgen, maar opwekken om op te zien naar die toekomst die er ligt in de Heere, in zijn heerlijkheid. En naar wat er ook gebeurt, zo God voor u is, wie zal dan tegen u zijn? En ook al rolt het hoofd van Johannes de Doper in een mand en wordt het opgegraaid en op een schotel gelegd. Het was een helle slag van Herodes. Maar voor Johannes was het een hemelgave. Hij is ten hemel gegaan.
En de Heere Jezus, die ook een moeilijke weg moest gaan, die hij ook, ja, hoe zullen we dat beschrijven? Hij wist het precies. Hij begreep het helemaal. En toch die uitroep aan het kruis, Lama, waarom? Waartoe? Waarom hebt gij mij verlaten? En het gold voor de Heere Jezus dat door zijn dood bereikte hij juist de volkomen overwinning. Nu heeft de Heere behaagd om Jozef niet alleen de eeuwige overwinning te geven, maar ook een tijdelijke overwinning. Een tijdelijke verlossing. En later heeft Jozef dat ook gezegd tegen zijn broers. Gij lieden wel, Genesis 50 vers 20. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht. Opdat hij deed gelijk het te deze dagen is. Om een groot volk in het leven te behouden. Maar laten we even teruggaan. Naar de geboorte van Jozef. Jozef. Wat een verrassing. Rachel is in verwachting. Ze had de moed al opgegeven. U weet nog, ze had eerst op de Dudaim vertrouwd. Een soort vruchtbaarheidskruid of wortel. Maar dat hielp haar niet. Toen heeft ze Jacob de schuld gegeven van haar kinderloosheid. Dat was ook niet de oplossing. Maar ze heeft ook haar nood de Heere voorgelegd. En toen kwam een kind. Ja, dat kind kwam niet om het gebed van Rachel, maar wel op het gebed. God dacht aan Rachel. En de Heere opende haar baarmoeder. En bij zijn geboorte roept de verrukte moeder het uit. En ze noemde zijn naam Jozef, zeggende, de Heere voege mij een andere zoon daartoe. Daar is nou toch ook wat. In plaats dat ze nou de Heere niet looft en aanbidt voor een kostbaar geschenk van een kind, een zoon, is het enige waar ze eigenlijk nu aan denkt, is nog een zoon. Nou, die heeft ze ook gekregen. Maar die heeft ze ook een ander naam gegeven. Hopen we een volgende keer over na te denken. Maar in ieder geval, Jozef was nu geboren. En als dat ventje opgroeit, wordt het duidelijk voorgetrokken. Krijgt prachtige kleren. Ja, voorgetrokken. Dat zeggen wij nou altijd. Ja, Jacob had ook Jozef lief, want Jozef was de oudste van zijn geliefde vrouw Rachel. En daar ligt ook een schriftuurlijke grond in, om dat te zeggen, voorgetrokken. Maar zo'n kleed was ook een teken van opzichter. Jozef maakte eigenlijk promotie. En Jacob had het nog niet zo slecht bekeken, want Jozef was een heel bekwame jonge man. En daarom kreeg hij dat dit veel verwe gekleed aan. Een teken van een opzichter. Die toezicht moest houden over zijn broers. En waarom hebben zijn broers een hekel daaraan? Maar hij was een leider. Organisator. Dat bleek ook laat in het huis van Potifar. En weer laat in de gevangenis. En weer later in over het hele land van Egypte. Maar zijn broers haten hem. Het was ook een geestelijke vijandschap. Want Jozef vreesde de Heere en was bevoorrecht door God. En toen hebben ze Jozef verkocht. Nou, dan zullen we zien wat er van zijn dromen terechtkomt als slaaf. En u weet hoe het gegaan is naar Potifar, naar de gevangenis. En dan de schenker en de bakker. En dan vraagt Jozef nog aan de schenker, wilt u aan mij denken, want ik ben hier al jaren en ik heb niets verkeerds gedaan. En toen werd hij uiteindelijk onderkoning. En zo zien we die diepte en die hoogte. En u weet, er wordt een vergelijking getrokken tussen de Heere Jezus en Jozef en de Heere Jezus, moet ik zeggen. Dat de Heere Jezus ook door de diepte gegaan is, de zwaarste diepte, om de grootste heerlijkheid te ontvangen. Jozef zou dat ook krijgen. Maar hij moest erop wachten. Die dromen waren er nog. Dat was het woord van de Heere. Dat bleef bij Jozef. Ook in de gevangenis. Daar heeft hij over gemediteerd. Daar heeft hij over gebeden. Heere, die beloften liggen er nog. Dat gaf hem moed. Hij heeft moeten wachten. Wij willen alvast de beloften van God wegrissen uit zijn handen. Zoals Jacob dat gedaan had. Maar Jozef deed dat niet. Dat kon hij ook niet. En dan, later, Genesis 49, geeft Jacob zijn zegen over Jozef. Ja, het zijn wel verschillende teksten. Vrij lang besteedt Jacob aan Jozef. Maar het blijft toch binnen de perken. Het reikt niet tot aan Juda. 6 maal gebruikt Jacob het woord zegen. Maar 6 is het getal van de mens. 7 is het getal van God. En Jacob zal en Jozef zal toch niet komen op die hoogte van Juda. Juda, gij zijt het. Dat zei Jacob toch niet van Jozef. Als hij naar het vlees gerekend had, had hij dat zeker gezegd. Maar hier spreekt Jacob door de Heilige Geest. En zo zien we ook een groei in die spreuk. Er spreekt een jonge vruchtboom. Hij staat bij een bron. En het groeit. En de takken. En ze gaan over een muur. Er zijn ook schutters. Die schieten op hem, er zijn de vijanden geweest in Jozefs leven. En Jacob wijst op Gods hulp, 5 verschillende namen om de Heere aan te duiden. Rijke aardse zegen. En die zegeningen zijn ook vervuld. Manasse en Efraïm, dat waren de 2 zonen van Jozef. Die krijgen een centrale plaats in het land, zeer vruchtbaar. Maar de zegen verandert in een vloek. Wanneer zij ook tegen God opstaan en ongehoorzaam zijn. En dan Jozef op zijn sterfbed, dat is ook zo bijzonder. Hij wil niet begraven worden in een prachtige Egyptische piramide. Hij wil in een grot begraven worden. In een graf in Canaan. En zijn beenderen waren voor het volk Israël een sacrament. Een teken. En een zegel van de belofte. Dat ze zullen hier niet blijven. Ze zullen weer gaan naar het land Canaan. Ook al zitten ze muurvast in de slavernij. Toch stond die kist altijd boven de grond. Met het gebalsemde lichaam van Jozef. Ze wisten het. We blijven hier niet. Het was die kist van Jozef. Was eigenlijk het onderpand. En dan komen we tot Openbaringen 5. Jozef moest wachten op de ontvouwing van de beloften. In Openbaringen 5 zien we ook hoe Gods plan ontvouwd wordt. Kijk, dat boekrol, dat is de wereldgeschiedenis. Beter gezegd, de heilsgeschiedenis. En niemand kan die heilsgeschiedenis uitrollen, ontvouwen. Gods heilsplan kan niet komen, want niemand is waardig om dat boekrol te openen. Want dan moet er betaling gebeuren, er moet aan het recht van God voldaan worden. En dan komt de lam, het lam uit de stam van Juda, de Heer Jezus. Hij lost het raadsel op. Hij is het lam dat geslacht is. En hij kan de raadsels uit het leven oplossen. Hij kan de verlossing van de Heere volkomen
laten komen. Want de Heere Jezus heeft alles in handen. En zo zal Gods koninkrijk komen. En zo is dat ook gekomen door Jozef heen. Het volk werd gered, bewaard. En laten we toch even nog een paar vergelijkingen ten slotte trekken. Tussen Jozef en de Heere Jezus. Jozef bracht het woord van God. Toen hij die dromen uitlegde aan zijn broers of vertelde, hij verkondigde het woord van God. Hij moest dat doen. Het bleef ook bij hen. En Jacob bewaarde dit in zijn hart. Het bleef bij hen. Dat was het woord van God. En hij werd erom veracht. De Heere Jezus heeft het woord Gods gepreekt. En ze zeiden weg met hem. Hij werd veracht. We zien hoe Jozef verraden en verkocht werd door zijn broers. U ziet hoe de Heere Jezus verkocht en verraden werd door Judas. U ziet hoe Jozef onschuldig veroordeeld werd in de gevangenis. En dat de Heere Jezus onschuldig ter dood veroordeeld werd aan het kruis. En Jozef was vergeten door de schenker. De schenken dachten niet meer aan terug. En al die schare mensen dachten er ook niet meer aan terug. Toen ze riepen kruis hem. Ze dachten niet terug aan wat de Heer Jezus hen allemaal gedaan had. Hoe de gunsten die hij hun bewezen had. Maar God was met Jozef. De Heer was ook met zijn zoon Jezus. En dan komen de broers terug bij vader Jacob. Vader, Jozef leeft nog. En zo konden de discipelen het ook zeggen. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft. En zoals Jozef redde van de hongersnood. Zo verlost de Heere Jezus van de geestelijke hongersnood. Jozef maakt zichzelf bekend. En de broers belijden hun schuld. Zo is het toch ook als de Heere Jezus overkomt. Als u iets van hem mag zien, zijn heerlijkheid, zijn recht. Dan wordt de mens zo klein. Dan gaat hij ook zijn zonden en onwaardigheid belijden. En zo moesten die broers in hun leven Jozef echt leren kennen wie hij was, hun verlosser, Zafnat Paneach, behouder van het volk. En zo moet een mens in zijn leven ook de Heere Jezus leren kennen, als de behouder van het volk. Kennen wij deze zaligmaker? Is hij ook ons verlangen geworden? Hebben wij volle vrede in hem ontvangen. Tot zover. Zullen we nog één psalmvers zingen? Ik neem aan dat we dan nog iets te drinken krijgen of zo. Ik weet niet wat de precieze planning is. Maar 102. Dat gaat over de genade van God. 102 vers 10. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven. 102, psalm 102, vers 10. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven.
Hartelijk dank dat wij vanmiddag in uw midden mogen zijn met een beeldpresentatie over het levende werk van Johannes Hus. Ik hoop dat we daar ook lessen uit zullen trekken. Niet alleen uit de Bijbelse geschiedenis, maar ook uit de geschiedenis die we vanmiddag met elkaar overdenken. Als ik goed geluisterd heb, dan meen ik toch met recht te mogen zeggen, wat zijn er toch weer frappante overeenkomsten tussen het goddelijke woord in de geschiedenis van Jozef, maar ook in de historische geschiedenis en dan vanmiddag bij het leven van Johannes Hus. Johannes Hus, een man die opgevoed werd naar de Romeinse traditie, voorbestemd was om priester te worden, hoewel voorbestemd, omstandigheden dwongen zijn moeder vooral om Johannes Hus de opleiding tot priester te vergunnen. Als we letten op de omstandigheden van die dagen, dan was het een trieste boel in de kerk. De kerk was zo diep gezonken dat, ja, naar het ons aanzien toch niet dieper kon zinken. En werd het hoog tijd dat er een reformatie zou komen. Een reformatie van de kerk. Hoe is het mogelijk dat het nodig is gebleken? Een reformatie binnen de kerk. Johannes Hus, opgevoed in een armlastig gezin, wiens vader op vrij jonge leeftijd overleden is. En de kerk die zoveel eisen stelde aan de offerdiensten, het volk werd op die manier wel arm gehouden. En dat kunnen we vandaag de dag nog steeds terugzien aan de prachtige, overigens prachtige kathedralen van eertijds de Rooms-Katholieke kerken. Met de prachtige beeldhouwwerk ook, mooie beschilderingen, mooi snijwerk, houtsnijwerk en ook in de gevels de kosten nog moeite gespaard. Opgebracht dus door het gewone volk. Zo werd het volk wel arm gehouden. En zo bond de kerk het volk aan zich. De leer van de Bijbel was nauwelijks meer terug te voeren op het woord van God. Juist ook als het gaat over de zaligheid, lag daarin juist het grote probleem dat de mens zalig moet worden door het doen van goede werken. En, ach ja, Christus heb je dan ook nog wel nodig. Maar de uniciteit van Jezus Christus en dien gekruisigd was diep in het geding geraakt. Zo ontstonden er allerlei dwalingen binnen de Rooms-Katholieke kerk. En zo was de kerk steeds dieper en dieper weggezonken van uit het fundament, het woord van God. Zo zelfs dat er op een bepaald moment, en dat wordt in de geschiedenis genoemd, het Groot-Westers Schisma, wel 3 pausen aan de macht waren. Een paus die het alleen recht had binnen de kerk, 1, 2, 3 en sommigen zeggen zelfs wel 4 pausen die elkaar bekampten om de macht in de kerk. Macht, daar ging het de kerk om. Macht over het volk, zelfs ook macht over de volksvertegenwoordiging. In die tijd werd Johannes Hus geboren. Precies is het niet bekend, maar dat moet in die tijd geweest zijn, 1364, 1375. Zoals ik zei, opgegroeid naar de Romeinse traditie, armoedroef. En u begrijpt, als vader Hus dan komt te overlijden, dan wordt het er allemaal niet beter op. En om maar een beeld te schetsen hoe diep de kerk gezonken was, daar heeft moeder Hus wel dankbaar gebruik van weten te maken. Slim als ze was, zag ze 1 ding wel duidelijk. De kerk was rijk. En als je een betrekking kon krijgen in de kerk, dan zat het wel goed met de financiën. En zo bedacht moeder Hus een plan om haar zoon te laten studeren, om hem zo, en vandaar dat ik ook zei voorbestemd om, en als we vanmiddag naar de meditatie hebben geluisterd, voorbestemd om, zeg ik dan met vrijmoedigheid, om priester te worden in de Rooms-Katholieke Kerk. Daartoe was nodig een opleiding in het Latijn, daartoe was theologiestudie noodzakelijk, onbegrijpelijk overigens, studie theologie en dan in zo'n dwaalleer terecht te komen. Als Johannes Hus al vrij snel de Latijnse taal machtig is, dat hij dan ook zelfstandig de volledige Bijbel kan bestuderen, komt hij tot een gruwelijke ontdekking en hij zag het ook om zich heen hoe de kerk dwaalde. Verdwaald was van het woord van God. Ondertussen is hij zelf student, maar ook docent geworden aan de Karels Universiteit in Praag. En als daar dan de geschriften van John Wycliffe binnen zijn gekomen, dat kwam door de uitwisseling van studenten van de ene universiteit naar de andere. Nou, John Wycliffe was docent aan de universiteit in Oxford en die had ook dus zo zijn ernstige bedenkingen tegen de dwalingen van de kerk en heeft daar ook heel veel over geschreven. En die geschriften waren dus nu ook op de Karels Universiteit terechtgekomen. Johannes Hus neemt daar kennis van en ziet daarin een volkomen bevestiging van zijn eigen overtuiging die hij reeds had opgedaan, hoe de kerk dwaalde. Hij kon niet langer zwijgen en gaat spreken. Hij gaat daar tegen in het geweer. Hij gaat zijn medestudenten, zijn docenten, de geestelijkheid in die dagen, gaat hij waarschuwen voor hun gruwelijke levenswandel, want dat zag hij ook. En wat zag hij dan? Wel, u moet begrijpen, Praag was toen in die dagen een wereldstad van formaat. Nu, vandaag aan de dag, is het een prachtige stad met prachtige gebouwen. Maar toen een wereldstad, en wat vind je nu juist in een wereldstad? Zijn dat niet twee dingen die we herkennen zullen? Kroegen, vele kroegen. Maar ook veel bordelen. En daar maakte juist de geestelijkheid of diegenen die daarvoor werden opgeleid zoveelvuldig gebruik van. En het ging zelfs zo ver dat Johannes Hus er ook heel openbaar van heeft getuigd en daartegen gewaarschuwd heeft dat zelfs de biechtstoel, hoe wij er dan ook tegen aankijken, een biechtstoel, maar een heilig gebeuren binnen de Rooms-Katholieke Kerk, maar dat de biechtstoel zelfs werd gebruikt als bordeel. Hoe kan een kerk nog verder de afgrond inzinken? Johannes Hus begint te verkondigen dat het woord van God de enige norm is waarnaar we hebben te leven. Johannes Hus ging het woord van God verkondigen aan het volk, niet in het Latijn. Nee, want dat verstond het volk niet. Maar gewoon in hun eigen volkstaal ging hij het volk onderwijzen van de grote daden des Heren die hij heeft verricht op Golgotha's heuvel, dat alleen zijn bloed reinigt van alle zonden, weg met alle goede werken onzerzijds. Maar alleen dat alles reinigende bloed van Jezus Christus, dat geeft zekerheid voor de toekomst. Dat is het fundament waarop een mens moet staan. Dat is het fundament waaruit hij mag leven, waaruit hij mag verkondigen, waaruit hij mag uitdragen aan zijn medegenoten en daar ook zijn geld aan offeren. Offeren tussen aanhalingstekens in dit geval, want hij waarschuwt het volk om geen geld te gaan geven aan de allerrijksten van de kerk, geen geld te gaan geven om daarmee het materialisme te zoeken van te bevorderen van de geestelijkheid. Maar het geld wat men had en kon missen, om dat nu ten bate van de armen in te zetten. De samenvatting van de wet, die kent u. God liefhebben boven alles en uw naasten als uzelf. Om vanuit die gestalte ook het geld wat men kon missen, om daarmee de deelzaam mee te zijn. En dat was niet aan dovemans oren, in dovemans oren terechtgekomen. Want het volk ging gretig luisteren naar deze nieuwe leer. Een nieuwe leer die overigens al zo oud is als de wereld geschiedenis. Johannes Hus krijgt veel aanhang. Hij sticht een gemeente in Praag, die al snel uitgroeit tot duizenden leden. En u zult het al aanvoelen komen en u zult ongetwijfeld ook wel een beetje de geschiedenis kennen van Johannes Hus, maar dan zien we het gebeuren. Juist als daar Jezus Christus in vrijheid wordt gepredikt. Dat er opgeroepen wordt om te voldoen aan het gebod van God zelf, om de liefde, in liefde en met liefde voor de naasten in te staan, om het beste ook voor de ander te zoeken, dan zult u het begrijpen dat de inkomsten in de kerk gingen dalen. Zodanig dat er maar één iemand de schuld voor kon krijgen, en u begrijpt het, dat was natuurlijk Johannes Hus. Hij had zoveel aanhang gekregen, er moest wel tegen worden opgetreden. Johannes Hus moest het zwijgen worden opgelegd. In het begin zei ik hoeveel frappante overeenkomsten. U kunt die zelf wel maken, denk ik, die koppeling. Want dan gaat het gebeuren. En nu maak ik maar een vergelijking. En de rest vult u zelf maar aan. Jozef, die goed gaat spreken van de Here, die, zouden wij zeggen, een voorbeeld zou moeten zijn voor zijn broers. Welk een haat kwam er richting Jozef. Johannes Hus, die goed wilde spreken van zijn Here en Heiland, die mocht staan op dat fundament Jezus Christus en dien gekruisigd. Er kwam haat richting Johannes Hus. En misschien hebt u het in uw eigen leven ook al ervaren. Dat u goed mocht spreken van de Here. En het ook met schaamte en schande en met pijn in het hart moet erkennen. Het is waar. Als je goed wil spreken van je zaligmaker, dan krijg je er één tegenover je te staan. In welke gedaante of gestalte ook. Of dat is van familie of van vreemde, maar je krijgt ermee te maken, namelijk de vorst der duisternis, die het licht niet kan verdragen en die de naam van Jezus Christus niet kan horen in zijn oren, maar die alleen er maar op uit is om juist dat te elimineren, om juist Jezus Christus voor eeuwig te niet te doen. Hij zal het niet winnen. De Bijbel spreekt duidelijk over die kop die vermorzeld is. Maar hij gaat rond als een briesende leeuw en hij zal het blijven doen. Is gelijkertijd ook een graadmeter voor ons. U kent de uitdrukking wel, waar God zijn kerk bouwt, bouwt Satan zijn kapel ernaast. Mag ik u vragen vanmiddag? En ik vraag het ook aan mezelf. Waar staat die kapel van de Satan in uw leven? In mijn leven? Want we moeten wel bedenken dat als die er niet is, dat we ons ernstig hebben af te vragen of Christus wel waarlijk in ons hart leeft. Want zij die God kennen, krijgen vroeg of laat met die Satan te maken, die het werk van God wil vernietigen. We zagen het bij Jozef. We zien het bij de Heer Jezus zelf. Denk maar aan de verzoekingen in de woestijn. We zien het bij alle Bijbelheiligen wel een keer terugkomen en zo ook bij Johannes Hus, waar Jozef de gevangenis in ging. Uiteindelijk, Johannes Hus gaat ook de gevangenis in. Met list en bedrog uitgenodigd om zich te verantwoorden op het concilie van Constans. Een concilie wat 4 jaar heeft geduurd, 1414 tot 1418. Als we letten op die tijdspanne, 1415, het sterfjaar van Johannes Hus, dan moeten we toch concluderen dat die zaak wel erg hoog op de agenda heeft gestaan. Johannes Hus, die uitgenodigd was, zo naïef als hij was, wilde dus naar dat concilie toe om zijn leerstellingen, die hij zo op schrift had gesteld en mondeling had verkondigd, om die dan ook maar te verdedigen voor het concilie. Zijn vrienden hebben hem gewaarschuwd. Johannes, gaat er niet naartoe, want het wordt je ondergang. maar hij ging toch. En onder valse voorwendsels wordt hij het huis, een logeeradres, uitgelokt. Met opgeheven hoofd stapt hij de drempel over de straat in. En dan moet hij toegeven, mijn vrienden hadden gelijk, want er stonden legertjes soldaten hem op te wachten om hem in de boeien te slaan. En zo wordt hij afgevoerd. Ja, ze hadden zoveel dingen over Johannes Hus horen vertellen. Nu wilde die geestelijke toch zelf wel eens uit zijn mond horen hoe de zaak ervoor stond. Lariekoek. Want ze wisten drommels goed wie Johannes Hus was. En met volbedachte raden hebben ze hem opgesloten. En Johannes Hus, hij kwam nooit meer vrij. En de gevangenissen van tegenwoordig zijn wel iets anders als in die dagen. En het duurde dan ook niet lang of Johannes Hus wordt ziek. Zodat men vreesde voor zijn leven. En nu komt de aap uit de mouw. Want wat gebeurt er dan? Dan wordt men bang. Bang, als hij toch van die man af wil, laat hem dan sterven. Nee, hij moest een proces krijgen. Johannes Hus moest veroordeeld worden in plaats van sterven, want dan kon je geen proces meer aanspannen. En ze hebben alles op alles gezet om hem toch in leven te houden. En zo kreeg hij een betere plek. En hij heeft het wat dat betreft ook inderdaad overleefd. Het proces komt op gang. Johannes Hus wordt ondervraagd. Wordt beschuldigd, vals beschuldigd. Weerlegbaar vals beschuldigd. Het hielp niets. Alles wat hij zei werd overschreeuwd door gejoel. Dat het niet mooi meer was. Uiteindelijk is gebleken in de geschiedenis dat men ook nooit geen moeite heeft gedaan om Johannes Hus eerlijk te beoordelen. Maar voordat het concilie begon, of kort daarna, lag het vervloekingsdecreet al klaar en hadden de meesten dat al zelfs ondertekend. En zo gebeurt het. Johannes Hus wordt veroordeeld op valse gronden. Wat hij ook deed, hij heeft nooit een eerlijk proces gehad en heeft zich nooit ook kunnen verdedigen. Ze wilden niet dat hij zich ging verdedigen. Het oordeel wordt uitgesproken, Johannes Hus, zijn ziel moet u nagaan. De kerk, hè? De kerk die het uitsprak. Dat ze zijn ziel overgeven in de handen van de duivel. Maar wat mocht Johannes Hus toen zeggen? Wat een getuigenis. Maar ik geef me over aan de handen van de meest genadige Heere Jezus Christus. Hoe zou het toch komen dat hij dat kon zeggen? Op zo'n cruciaal moment in zijn leven. Voor hem geen pardon. Ik vond het heel opmerkelijk dat we het vanmiddag ook mochten horen. Hoe God met ieder mens ook een eigen weg gaat. Ook voor Johannes Hus gold. Voor jou geen vrijheid. Jij gaat sterven, notabene op de brandstapel. Waar anderen in vrijheid worden gesteld. En het is waar, Hus is ook in vrijheid gesteld. Dat geloof ik zeker en dat geloof ik vast. Op een heel andere manier. Maar wat zien we heel duidelijk, wij die de geschiedenis nu kennen, dat God zijn raad wel volvoert. En Johannes Hus was er ook voor nodig om die brandstapel op te gaan. Ons tot lering. Ons tot waarschuwing. Maar ook tot bemoediging. Johannes Hus, hij wordt afgevoerd. Ja, ze geven hem over in de handen van de burgerlijke overheid. Ja, de kerk zal geen bloed aan zijn handen hebben. Daar zorgen ze wel voor. En zo zien we hem gaan, door de straten van Constans. Een volksopstand was er gekomen, een volksvergadering. Mensen die zich aansloten bij die stoet om dat wat gruwelijke wat stond te gebeuren, om dat maar van dichtbij, zo dichtbij mogelijk mee te maken. We lezen nu berichten in de krant van onthoofdingen enzovoorts, maar iemand levend verbranden. En daar dan voor uitlopen om niks te missen van dat gruwelijke beeld wat je te zien krijgt. Johannes Hus wordt vastgebonden aan de paal. Alles was in gereedheid gebracht en voor de vorm, ja wel voor de vorm inderdaad. Maar, al was het dan maar voor de vorm, Johannes Hus had wel een keuze op dat moment. Johannes Hus, de laatste kans die je krijgt is nu. Herroep je leerstellingen en je bent vrij man. Je zult zo'n keuze maar moeten maken in je leven. Toch? Ouder als 46 jaar is Johannes Hus niet geworden. Zo jong nog. Je zult maar voor de keuze staan als IS je vraagt. Kies nu wie je dienen wilt. Allah of God. Johannes Hus, hij koos. Ach, wat is kiezen in dit geval. Zijn leven was een overtuiging. Dat hij niet anders kon dan zijn leven leiden zoals hij ging. Hij kon niet anders dan zijn zaligmaker groot maken. En hij mocht blijven staan in die waarheid. De Heilige Geest was hem nabij en hield hem in die uren ook staande. Hij boog niet onder het oordeel van de beul. Dan de vlam daar maar in. En zo gebeurt het. Stro hadden ze helemaal tot zijn kin aan opgeslagen. En u weet, stro brandt wel. Dus het zal niet lang meer duren, Johannes. En dan ben je verlost. Verlost van dit tranendal. Verlost van je strijd. Maar hoor. Luister eens naar zijn stem. Jawel, terwijl de vlammen omhoog kringelen, horen we Johannes Hus het Onze Vader bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Het gebed heeft hij niet af kunnen maken. Uw naam wordt geheiligd. Jawel, dat had hij ook al aangegeven, dat met zijn dood die hij vrolijk tegemoet zou gaan. Let wel, ik wil vandaag vrolijk sterven. Denk er eens over na. Maar wel als het maar tot heil en zegen is van allen die het aanschouwen. Zijn stem die sterft weg. En zijn lichaam wordt verbrand tot as. Maar dan zijn ziel. Die vaart op naar de hemel. Staat er in de Bijbel dat Jezus Christus zit aan de rechterhand van God de Vader, waar hij voor zijn kerk bidt. Hoe zal dat gebed geklonken hebben? Komt in, gij gezegende des Vaders, en beërf het koninkrijk der hemelen. Johannes Hus is boven. Niet in vrijheid gesteld op deze wereld, zoals Jozef. Maar wel in vrijheid, in de vrijheid gesteld van diezelfde God van Jozef. Johannes Hus, waar hij nu eeuwig zijn God groot mag maken. Om eeuwig te zingen het lied van het Lam. Dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. God volvoert zijn raad. Al zijn het voor de mens onbegrepen wegen. We hebben het gezien bij Jozef en het volk van Israël. Mogen we het ook paralleliseren met Johannes Hus? Ach ja, het heeft nog wel 100 jaar geduurd. Maar toen mocht Maarten Luther zijn stellingen slaan aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. God volvoert zijn raad. Toen, in de tijd van Jozef, in de middeleeuwen, vandaag, maar ook naar de toekomst toe. Moeten we bang zijn voor de toekomst? Laat ik u dit zeggen. Johannes Hus riep zijn gemeente op om te staan in de waarheid. Om ook die waarheid, en dan begrijpt u het, dan gaat het over deze waarheid. Om daarnaar te leven. Om die waarheid ook te verdedigen. Ja, zegt Johannes Hus dan, tot in de dood. Johannes Hus heeft het gedaan en zijn loon was groot in de hemel. Zo hoeven wij niet bang te zijn voor de toekomst. Want die God vertrouwt, die deert geen kwaad. En zijn toekomst zal gewis en zeker zijn. Zijn wij bang voor de toekomst? Waar staat de kapel van Satan in ons leven? Johannes Hus heeft er last van gehad. Dat blijkt wel uit het gebed wat hij kort voor zijn sterven bad. Heere, ontferm u mijner. Maar hij mocht blijven staan. In de waarheid van het goddelijke woord. En zo kon hij ook blijven staan. Al moest hij het met de dood bekopen. Maar het was voor hem slechts een doorgang door de doodsjordaan. Om zo zijn koning waar hij op heeft mogen vertrouwen, waar hij op heeft mogen bouwen, in werkelijkheid te gaan ontmoeten. Laten we zo lessen trekken uit het leven van Johannes Hus. Ik wens u een zegenrijke presentatie toe.
Tsjechië, voor velen in toenemende mate een zeer gewaardeerde vakantiebestemming. Vooral nadat het land zich in 1989 heeft ontworsteld aan het communisme en sinds 1993 een zelfstandig land geworden is. Het land kent een indrukwekkende historie, tijden van grote bloei, maar ook tijden van bittere armoede en onderdrukking. Kerk en politiek waren nauw met elkaar verbonden en machtsmisbruik was er aan de orde van de dag. Vooral in de middeleeuwen was de kerk op haar dieptepunt gekomen. Eigenbelang van zowel de geestelijkheid als de overheid werd boven het goddelijk woord gesteld. Tijdens kerkdiensten werd er in het Latijn gepreekt, een taal die het gewone volk niet verstond. En wie zich verzette tegen de leer en de macht van de kerk, werd als een ketter beschouwd. Brandstapels rookten ter afschrikking. In het oude centrum van Praag staat het zogenaamde Husmonument. Dit monument herinnert ons niet alleen aan de zwarte bladzijden uit de Tsjechische geschiedenis, maar aan heel Europa in de tijd voor de Reformatie. Johannes Hus is voor de Tsjechen werkelijk een monument, want jaarlijks op 6 juli wordt nog steeds zijn sterfdag herdacht.
Johannes Hus werd geboren in Husinec, een klein boerendorp in Zuid-Bohemen. Wanneer is niet precies bekend, maar het moet in elk geval geweest zijn tussen 1364 en 1375. Waarschijnlijk werd hij in deze kerk in Vlachovo-Brezi gedoopt. Over zijn jeugd is weinig bekend. Zijn ouders waren eenvoudige mensen en de dagelijkse kost was mager. Vlees, gevogelte of vis was adellijke kost en zullen slechts zelden op het menu hebben gestaan. Johannes Hus groeide op in een sfeer van diepe levensernst en waarheidsliefde. Later zouden dit ook zijn voornaamste deugden zijn. Vader Hus overleed toen Johannes nog naar de dorpsschool ging. Moeder Hus was een vrome vrouw en vooral zij moedigde Johannes aan om priester te worden, zodat hij in de toekomst verzekerd was van een goed inkomen. Zij heeft ervoor gezorgd dat Johannes naar de Latijnse school in Prahatize kon gaan. Daar kreeg hij les in Latijn, wiskunde, muziek en Duits. Hij leerde met veel plezier en gemak en maakte dan ook snel goede vorderingen. In een van zijn brieven lezen we dat Hus met dankbaarheid terugdacht aan zijn opvoeding. Vooral wel omdat zijn moeder hem had leren bidden.
Op 17-jarige leeftijd ging Hus naar Praag, de hoofdstad van Tsjechië. Praag, zowel politiek als cultureel het centrum van Europa, was een echte wereldstad. Hier vervolgde Hus zijn studie aan de beroemde Karels Universiteit. Hus was van eenvoudige komaf en financiële steun van zijn familie was dan ook uitgesloten. Om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, zong hij tijdens kerkdiensten en was hij de bediende van docenten. Het leverde hem maar weinig op. Ooit schreef hij dat hij van zijn brood een lepel maakte om daarmee zijn bonen te eten, om vervolgens de broodlepel zelf op te eten. Hus leerde al snel de kneepjes van de internationale taal van de geleerdheid, het Latijn. Door zijn enorme ijver behaalde Hus in 1393 al zijn baccalauraatexamen en in 1396 promoveerde hij tot magister en kreeg de daarbij behorende magistermantel met baret, zoals voorgeschreven door de universiteit. Nu kon hij eindelijk beginnen met zijn studie theologie.
In deze tijd groeide bij Hus het besef dat de Bijbel meer was dan een boek met alleen maar meningen en verhalen. De Bijbel werd voor hem dan ook de waarheid zonder meer, de hoogste autoriteit in alle vragen. Hoewel het gebruikelijk was dat studenten zoveel mogelijk vertier zochten in de vele kroegen en bordelen van Praag, Hus deed dat niet en, door zijn ingetogenheid en grote ijver in zijn studie, was hij geliefd bij zijn leermeesters. Dankzij goede contacten kreeg Hus de kans om les te geven aan de filosofische faculteit van de universiteit. Al snel werd hij een van de populairste docenten. Hij was vriendelijk, lachte graag, maakte grappen en onderhield een prettig contact met zijn studenten.
Tijdens Tijdens zijn studie kwam Hus in aanraking met geschriften van John Wycliffe, een van de meest toonaangevende professoren aan de Universiteit van Oxford in Engeland. Door uitwisseling van studenten waren zijn geschriften ook in Praag terechtgekomen. Wycliffe stelde tijdens zijn colleges de dwalingen van de kerk aan de orde. Hij keerde zich vooral tegen de biecht, de leer van goede werken, de aflaathandel, de heiligenverering, de relikwieënverering, de bedevaarten en hij bestreed ook de macht van de paus. Volgens hem was de paus de verpersoonlijking van de antichrist. Hus raakte overtuigd van de dwalingen ook binnen de Tsjechische Rooms-Katholieke Kerk. Immers, ook hier was sprake van drankmisbruik, corruptie, seksueel misbruik en uitbuiting van de leken. Hus was van mening dat de kerk terug moest naar de norm zoals Jezus Christus zelf heeft ingesteld. Zonder rijkdom, pracht en praal. Zonder onderdrukking van de armen. Maar juist zorg voor elkaar, gedreven door onderlinge liefde.
Naast zijn docentschap aan de Karelsuniversiteit werd Hus in 1400 tot priester gewijd en daarmee verbonden aan de Sint-Michaëlkerk van Praag. Hij was erg geliefd bij zijn parochianen. Hij was een echte pastor en deelde lief en leed met hen. 2 jaar later, in maart 1402, werd Hus voorganger van de Bethlehemkapel. De Bethlehemkapel, gesticht in 1391, voorzag duidelijk in de behoefte van een vrije evangelieprediking. Want in de Rooms-Katholieke kerken werd de prediking zo aan banden gelegd dat rituele handelingen belangrijker waren dan het uitleggen van Gods woord. Voorgangers werden verplicht om te spreken overeenkomstig de voorschriften van de kerk. Zo bepaalde de kerk wat het volk wel en vooral wat het niet te horen kreeg. In de Bethlehemkapel stond geen altaar. Teksten, muurschilderingen en gebrandschilderde ramen met Bijbelse taferelen dienden als verlengstuk van het gesproken woord. Er werd uitsluitend in het Tsjechisch gepreekt en dus niet meer in het Latijn. Het belangrijkste onderdeel van de eredienst was het uitleggen van de Bijbel. Ter bevordering van de kerkdiensten schreef Hus nieuwe liederen, zoals Kom tot ons Heer en Christus op wie wij hopen.
Hus was een echte volksprediker en nam zeker geen blad voor zijn mond. Regelmatig sprak hij zijn afschuw uit over de losbandigheid van de geestelijken. Zo horen we in een van zijn preken: de priesters zijn dronkaars, hun buiken rommelen van het vele drinken. Ze zijn zo gulzig dat ze hun magen vullen tot hun dubbele kin gaat hangen. Hus wees zijn gemeente op de verchristende luxe van de Roomse kerk, de rijkdommen van de kerkvorsten en de luxe kastelen van de hoge adel. Zij verkregen hun gewin slechts dankzij hardwerkende arbeiders. Door de vernieuwende prediking groeide de Bethlehemgemeente uit tot wel 3000 zielen. En al snel verspreidden hun spreken zich door geheel Praag en ver daarbuiten.
Vrij onverwacht kreeg Hus bijval in zijn kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk van de nieuwe aartsbisschop Zbinek. Deze bisschop had weinig theologische en kerkelijke kennis, maar de wanorde in zijn bisdom was een doorn in zijn oog, zoals de priesters die vooral probeerden zichzelf te verrijken. Hus werd door Zbinek aangesteld als zijn persoonlijk adviseur. Voortaan moest Hus alle misdragingen binnen de kerk aan Zbinek melden. Een riskante opdracht, zo bleek. Want toen Hus het zogenaamde bloedwonder van het Duitse wilsnak in discrediet bracht, keerde de Roomse geestelijkheid zich tegen hem, tot en met de paus aan toe. Wat was het geval? Nadat er in Wilsnak een kerk was afgebrand, vond de pastoor tussen de restanten van het altaar 3 hosties met rode vlekken. Die rode vlekken hield men voor het bloed van Christus, en zo werden de hosties bovennatuurlijke krachten toegemeten, zodat het blinden kon genezen en kreupelen weer deed lopen. Wilsnak werd een van de belangrijkste bedevaartplaatsen van de 15e eeuw, ook onder de parochianen van Zwinek. Hus kreeg opdracht om het bloedwonder te onderzoeken en al snel werd het bedrog ontmaskerd. Het was het werk van listige goochelaars. Direct nam de bisschop zijn maatregelen en verbood zijn parochianen naar het bedriegelijke Wilsnak te gaan. Hus publiceerde zijn bevindingen in een traktaat, getiteld Hoe men het verheerlijk bloed van Christus heeft te beschouwen. Het lichaam van Christus, zo stelde hij, is in zijn geheel verheerlijkt in de hemel. Bij gevolg is er van hem geen druppel bloed meer op de aarde aanwezig. Voor Hus was elk bloedwonder pure kwakzalverij, want dat is in tegenspraak aan het geloof in Christus. Met zijn uitspraken trof Hus wel het fundament van de Rooms-Katholieke Kerk. Priesters in Wilsnak, die hun inkomsten drastisch zagen teruglopen, waren woest op Hus en ook de paus raakte behoorlijk geïrriteerd.
In 1403 ontstond er op de Karels Universiteit oneenigheid over de geschriften van John Wycliffe. Duitse geleerden wilden de geschriften van Wycliffe van de universiteit verwijderen. Wycliffe was immers een ketter. De boheemse geleerden waren het daar beslist niet mee eens. Echter, de Duitsers vormden een meerderheid. De leer van Wycliffe werd veroordeeld en het werd verboden om Wycliffe's geschriften te lezen en te vertalen. Hus trok zich daar niks van aan en ging gewoon door met het vertalen en verspreiden van Wycliffe's gedachtegoed. Tegenstanders van de hervorming accepteerden dit niet en spionnen rapporteerden de paus en de kardinalen welke leer er in Praag werd verkondigd. Paus Innocentius VII gaf Zbinek opdracht om een einde te maken aan deze lasterlijke ketterij. Zbinek gehoorzaamde met tegenzin en het werd ten strengste verboden om de kerk en haar geestelijken nog langer openbaar te bekritiseren. Het weerhield Hus in elk geval niet om zijn kritiek te blijven uitspreken. Immers, de Roomsen hadden over de Bethlehemkapel geen enkele zeggenschap. Nee, Hus liet zich door niemand aan banden leggen als het woord van God in het geding was.
In oktober 1405 preekte Hus in het bisschoppelijk paleis over Matthäus 22, vers 37. Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Indringend waarschuwde hij de geestelijkheid voor hun uitbuiting en hun ontuchtige levenswandel, want zo konden zij onmogelijk het koninkrijk van God binnengaan. Aartsbisschop Zwinek was hiervan zo onder de indruk dat hij hervormingen wilde doorvoeren om een einde te maken aan de vele wantoestanden. Hus voelde zich gesteund in zijn hervormingsideeën, maar na 2 jaar was er nog niets veranderd, want nog steeds verrijkte de geestelijkheid zichzelf door onder meer geld te vragen voor begrafenissen. Men probeerde zelfs om nabestaanden een deel van de erfenis afhandig te maken. Opnieuw riep Hus in zeer felle bewoording op tot navolging van Christus. Het werd zijn laatste synodale preek. Ondanks het verbod om in het openbaar kritiek te uiten op de kerk, deinsde Hus er niet voor terug om tijdens een kerkdienst de naam van de pastoor te noemen, die zelfs de biechtstoel als bordeel gebruikte. Met als gevolg dat deze pastoor door de jeugd van Praag op straat werd uitgejouwd. Knarsetandend moest men toezien hoe Hus steeds meer aanhangers kreeg. Hoogst geïrriteerd beklaagde de geestelijkheid zich bij aartsbisschop Zwinek, want hun luxe leventje dreigde zo ernstig in gevaar te komen. Zwinek zag zich in het nauw gedreven door de pastoors en de paus en was genoodzaakt maatregelen te nemen. Langzaam, maar zeker, keerde ook hij zich tegen de hervormingen.
Het zogenaamde Groot Westers Schisma heeft veel onrust gebracht binnen de Rooms-Katholieke Kerk, een periode van bijna 40 jaar, waarbij het niet ging om theologische standpunten, maar vooral om politieke macht. Zo hadden de aartsbisschop en de koning ook sterk tegenstrijdige belangen. Koning Wenzel zag het schisma als teken van de antichrist en steunde, om politieke redenen, de hervormingsgezinden. Maar aartsbisschop Zwinek zag een groot gevaar in een bondgenootschap tussen de koning en de hervormingsmannen en legde Johannes Hus een preekverbod op. Door Hus uit te schakelen probeerde hij de situatie beheersbaar te houden. Als reactie hierop verbood Wenzel elke inwoner van Bohemen, ook de geestelijken, nog langer te gehoorzamen aan de pauselijke voorschriften. Zwinek moest lijdzaam toezien hoe het hoogste kerkelijke gezag uit zijn handen overging in die van de koning. Met steun van koning Wenzel kon Hus dagelijks vrij uitpreken in de Bethlehemkapel. De grootste steun genoot Hus echter van het gewone volk. De Tsjechische hervormingsbeweging groeide en die opmars leek niet meer te stuiten. Maar tegelijk nam ook de vijandschap toe.
Ondertussen was de aartsbisschop met de zijnen gevlucht naar zijn kasteel in Roepnis. Ze hadden veel terrein verloren, maar waren beslist nog niet verslagen en Zwinek zon opraak. Johannes Hus werd beschouwd als de geestelijke vader van alle onrust en vanuit zijn schuilplaats begon Zwinek heel omzichtig een ketterproces. Maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Hij wist als geen ander dat er op het leven van Hus niks aan te merken was, want iedereen kon immers bewijzen dat Hus streng celibatair leefde, dat hij nooit drank gebruikte en dat hij zijn hoge inkomen, onder meer verkregen als docent, rector en prediker, bijna geheel ten goede liet komen aan de armen. Opnieuw stuurde Zwinek spionnen naar de Bethlehemkapel. Misschien kon hij Hus op zijn woorden vangen om zo een aanklacht tegen hem te formuleren. En dat lukte. Het duurde niet lang of Hus werd gedagvaard om zich voor de kerkelijke rechtbank te verantwoorden. Maar Hus weigerde hieraan gehoor te geven, want Christus was immers zijn enige opdrachtgever in plaats van een van de drie pausen. Zijn gemeente stond vierkant achter zijn besluit. Zbinek wist uiteindelijk toch nog een verbond te sluiten met koning Wenzel en keerde terug naar Praag, vast besloten om de ketterijen uit te roeien. Hij opende zijn aanval met name op twee personen, John Wycliffe, die reeds gestorven was, en Johannes Hus. De eerste leefde voort in de vorm van geschriften en boeken, de ander preekte nog steeds in die vervloekte Bethlehemkapel, gesteund door invloedrijke personen uit Praag nog wel. Door het verbond met Zbinek keerde nu ook koning Wenzel zich tegen de hervormingsleer en samen trokken ze ten strijde tegen de voortgaande reformatie van de Rooms-Katholieke Kerk.
Het is 16 juli 1410. De klokken van Praag luiden. En terwijl een koor geestelijke liederen zong, werden er zo'n 200 meest kostbare boeken en traktaten van John Wycliffe plechtig verbrand. Twee dagen later werd de kerkban uitgesproken over Johannes Hus. Maar deze banvloek, anders zozeer gevreesd, werd door niemand serieus genomen. En priesters die het waagden om de tekst van de kerkban voor te lezen, werden van hun kansels afgesleurd. Ook de boekverbranding had een averechtse uitwerking, want de geschriften van Wycliffe bleken nu juist bestsellers te zijn geworden. De ongehoorzaamheid aan de kerkelijke autoriteit werd steeds groter en de roep om een vrije evangelieprediking werd ook steeds duidelijker gehoord. Opnieuw sprak Zbinek de banvloek uit over Hus, maar hij trok zich er niks van aan, want, zo zei hij, wij hebben alleen te buigen voor de autoriteit van Christus en de Bijbel en niet voor die valse herder in Rome. Aartsbisschop Zbinek werd openlijk bespottelijk gemaakt en de koning hield hem verantwoordelijk voor deze revolutionaire onrust. Opnieuw vluchtte hij naar zijn vesting in Roetnisch. Van daaruit probeerde hij nog één keer zijn invloed te doen gelden door op 18 juni 1411 alle kerkdiensten te verbieden, zodat er geen kinderen meer konden worden gedood, huwelijken niet meer konden worden ingezegend en doden mochten niet meer in gewijde grond worden begraven. Maatregelen die meestal verstrekkende gevolgen had, ook economisch, maar ook nu hield Praag zich niet aan het kerkelijk gebod. Aartsbisschop Zbinek sloeg opnieuw op de vlucht, nu naar Hongarije. Echter, onderweg overleed hij plotseling. In mei 1412 stuurde paus Johannes de 23e wegens geldgebrek een aflaathandelaar naar Praag. Een groot deel van de bevolking was fel tegen de aflaathandel en weigerde er aan mee te werken. Hus was van mening dat Christus het hoofd van de kerk is en niet de paus. Geen paus of priester kan op welke wijze dan ook de zonden vergeven. De aflaathandel berust op machtsmisbruik die de kerk zichzelf heeft aangemeten. De aflaathandel is een duivelse geldklopperij. En op 7 juni 1412, tijdens een debat in de Karelsuniversiteit, sprak Hus tot de toegestroomde bevolking: als de paus inderdaad de macht heeft iemand van het vage vuur te redden, waarom trapt hij dit vuur dan niet voor u allen uit? Als de paus inderdaad zonden kan vergeven, waarom is hij dan niet bereid deze schat aan u allen gratis uit te delen? Het publiek applaudisseerde. Laten we naar het raadhuis gaan om deze liederlijke aflaathandel te stoppen. Een opgewonden menigte trok al spotliederen zingend naar het oude stadsplein, waar een brandstapel werd opgericht. De gewijde pauselijke aflaatbul werd plechtig verbrand. Toen de paus dit hoorde, sprak hij in november 1412 de grote banvloek uit over Hus. Elk contact met Hus moest nu worden gemeden, want wie hem aanraakte, was eveneens vervloekt. De grote banvloek had ernstige gevolgen voor de kerk en de maatschappij, want de kerken werden gesloten. Het eten van vlees en vis werd verboden. Lijken werden in ongewijde kuilen gegooid en de handel werd volkomen lamgelegd. Zo alleen kon de geestelijke macht in Tsjechië misschien nog worden hersteld. Hus kon niet langer rekenen op de steun van de koning en zag zich gedwongen om afscheid te nemen van zijn vrienden en van zijn geliefde Bethlehemgemeente. Met pijn in het hart verliet Hus in het diepste geheim de stad, teleurgesteld en vernederd. Hij zou er nooit meer naar terugkeren.
Na zijn vertrek uit Praag verbleef Hus bijna 2 jaar bij een vriend in Kozy Hradec. En ondanks het verbod preekte Hus toch voor de inwoners van het kasteel en de mensen uit de wijde omgeving. Hus was ervan overtuigd dat hij moest preken. Hij zei: "Ik denk dat ik zou zondigen als ik het preken zou laten." Hier werkte Hus ook aan een verbetering van de Tsjechische Bijbel, overtuigd zijnde dat iedereen de Bijbel moet kunnen lezen, van gewone arbeider tot de hogere adel. Ook schreef hij hier het boek De Ecclesia, ofwel over de kerk, wat heel veel stof deed opwaaien. In maar liefst 23 hoofdstukken brak hij systematisch de onchristelijke kerk af. Zo stelde hij onder meer dat de ware kerk de gemeente is die God heeft uitverkoren en die daardoor waarachtig bij Christus behoren. Dat de paus geen opvolger van Petrus kan zijn, want Petrus is immers nooit bisschop van Rome geweest. Dat pausen met hun liefde voor geld, macht en geweld geen opvolgers van de apostelen zijn. Ze zijn slechts bedriegers. Dat de aflaathandel verwerpelijk is en de paus geen gezag heeft om de zonden te vergeven. Dat gezag komt alleen Christus toe. Dit boek werd door de Bethlehemgemeente wel duizenden keren overgeschreven om te worden verspreid. De Ecclesia leverde echter ook genoeg bewijs om Hus definitief schuldig te stellen aan de halsmisdaad van ketterij. Zijn veroordeling stond hiermee dan ook bij voorbaat vast. En de vraag was niet of het vonnis werd voltrokken, maar vooral hoe, waar en wanneer.
Een steeds terugkerend thema in de geschriften van Hus is waarheid, wat voor hem onlosmakelijk verbonden was met een heilig geloof in Christus. Hij roept christenen dan ook toe: zoek de waarheid, hoor de waarheid, leer de waarheid, bemin de waarheid, zeg de waarheid en verdedig de waarheid tot in de dood. Voor Hus bleken dit beslist geen ijdele woorden.
Van juli tot oktober van het jaar 1414 verbleef Hus op de burcht Krakovec. En ook hier heeft Hus het woord van God met veel zegen mogen verkondigen. Maar Hus heeft deze periode vooral gebruikt om zich voor te bereiden op de grote kerkvergadering van Constans, waar hij ook voor was uitgenodigd. Hij zag hierin een unieke gelegenheid om voor het voltallige concilie zijn standpunten toe te lichten en te verdedigen. Hij schreef hiervoor 3 toespraken: over de vrede, over het geloof en over de toereikendheid van de wetten van Christus. Vrienden probeerden Hus uit alle macht te weerhouden om naar Constans te gaan. Het was veel te gevaarlijk. Maar hoewel Hus zich bewust was van de risico's, hij was er ook van overtuigd te strijden voor een goede zaak, de zaak van zijn hemelse vader. In gezelschap van een kleine ruitergroep vertrok hij op 11 oktober 1414 naar Constans, een reis van ruim 3 weken. In elke herberg waar hij overnachtte werd een afschrift van de 10 geboden op de muur geplakt, zoals hier in Lauf. Onderweg schreef hij een afscheidsbrief aan zijn geliefde gemeente in Praag. Hij was er zich van bewust dat hij hen op aarde nooit meer zou ontmoeten.
Op 3 november 1414 kwam Hus aan in Constans. In dit huis, het tegenwoordige Husmuseum, kreeg hij onderdak bij een weduwe. Paus Johannes de 23e verzekerde Hus dat er geen geweld tegen hem zou worden gebruikt. De grote banvloek werd zelfs ingetrokken. Nee, niet om Hus vrijheid te geven, maar om te voorkomen dat het kerkelijke en maatschappelijke leven stil kwam te liggen. Op 28 november kreeg Hus bezoek van enkele bisschoppen. Of Hus zo goed zou willen zijn om met hen mee te gaan. Kardinalen wilden hem graag spreken. Vrienden wilden Hus opnieuw tegenhouden, maar Hus ging mee, want het had immers niets om het lijf. Te laat besefte hij de werkelijke bedoeling. Eenmaal buiten werd hij gevangen genomen en onder strenge bewaking werd hij naar het bisschoppelijk paleis gebracht. Hij kreeg inderdaad enkele kardinalen te spreken, omdat ze zulke merkwaardige dingen over hem hadden gehoord. Het klonk zo onschuldig, maar dat was het zeker niet. Hus zou nooit meer vrij man zijn. 'S Nachts werd hij overgebracht naar het Dominicanenklooster aan de oever van het Bodenmeer. In deze koude en vochtige toren heeft hij veel ontberingen doorstaan. En het duurde niet lang of Hus werd zo ernstig ziek dat men vreesde voor zijn leven. Uit eigen belang zorgde de paus ervoor dat Hus werd overgeplaatst naar een betere plek in het klooster. Ondanks alle ontberingen schreef Hus ook tijdens zijn gevangenschap vele traktaten, zoals over het Onze Vader, over het lichaam van Christus, over de boete, over het huwelijk en de uitleg van de 10 geboden. Deze traktaten zijn doorweven met correcte citaten uit de Bijbel en van kerkvaders. Een knap staaltje werk als we bedenken dat Hus niet beschikte over enig boek of naslagwerk. Ondertussen veroordeelde het concilie van Constans de geschriften van John Wycliffe als rebels, dwaas en onzinnig. De leer van deze Engelse ketter werd voor eeuwig verdoemd. En om zich op hem te wreken, liet men zijn beenderen in Engeland opgraven om ze alsnog te verbranden. Zo diep was de haat tegen de reformatoren. Ook het groot Westers schisma kwam aan de orde. Paus Johannes de 23e werd beschuldigd van vele wandaden en zelfs verdacht van moord. De paus vreesde voor zijn leven, maar wist, verkleed als schildknaap, samen met meerdere kardinalen de zwaar bewaakte stad te ontvluchten. De verwarring was groot. De kerkvergadering leek op een chaos uit te lopen, want zonder de paus kon het concilie niet worden voortgezet. En hoe moest het dan met het ketterproces tegen Johannes Hus? Bang dat ook Hus in de chaos zou weten te ontvluchten, werd hij uit voorzorg overgebracht naar de burcht Gottlieben, waar hij in totale afzondering van de buitenwereld werd opgesloten. 'S Nachts werd hij zelfs met boeien aan de muur vastgeketend. Op 23 maart 1415 wist een Franse kardinaal de kerkvergadering te overtuigen dat het concilie ook door kon gaan zonder paus. En zo werden de vergaderingen hervat. Het concilie was gered.
Op 5 juni 1415 werd Hus, sterk vermagerd en verzwakt, overgebracht naar het Franciscanenklooster om daar voor het eerst na maanden voor zijn rechters te verschijnen. Hus verwachtte zich nu eindelijk voor het concilie te kunnen verantwoorden, maar er was nooit sprake van hoor en wederhoor. Het concilie wilde slechts dat hij zijn vermeende ketterse dwalingen zou herroepen. Deed hij dit niet, dan zou hij tot de brandstapel worden veroordeeld. Dat was de enige inzet van de Rooms-Katholieke geestelijkheid, want het vervloekingsdecreet lag al klaar. Het behoefde nog slechts door enkelen te worden ondertekend. Het proces tegen Hus zou desondanks nog enkele weken gaan duren. Tijdens het proces kreeg Hus een aantal geschriften voorgelegd. Men vroeg hem of hij deze had geschreven. Hus antwoordde: "Ja, deze heb ik geschreven. En wanneer iemand mij kan bewijzen dat er iets verkeerd in staat, dan zal ik dat deemoedig wijzigen." Toen Hus zijn standpunten wilde verdedigen, werd hij overstemd door een wild geschreeuw. De voorzitter had de grootste moeite om de orde te bewaren en zag zich genoodzaakt om de zitting te verdagen. Enkele dagen later werd het ketterproces vervolgd. Hus werd er onder meer van beschuldigd dat hij had verkondigd dat het brood bij de Eucharistie gewoon brood was en bleef, ook na het uitspreken van de Eucharistie-formule. Maar Hus weersprak dit ten stelligste. Hij geloofde wel degelijk dat het brood veranderde in het lichaam van Christus. Opnieuw raakte het concilie in verwarring, want hoe kon een ketter zo vasthouden aan de Roomse leer? De volgende dag werden er maar liefst 26 aanklachten tegen Hus voorgelezen, gebaseerd op zijn boek De Ecclesia, waar Hus de zedeloosheid van de geestelijkheid en het verval van de kerkelijke organisatie aan de kaak stelde. Hus kon kiezen. Of hij herriep zijn visie op de kerk, of hij ging een gewisse dood tegemoet. Voor Hus was het niet moeilijk. Hij kon zijn stellingen niet herroepen. Anders zou hij zijn rotsvaste overtuiging geweld aandoen. Tegen beter weten in concludeerde het concilie: Hus is een gevaarlijke ketter die onschadelijk gemaakt moet worden. Hus wist wat hem toen te wachten stond en op 30 juni schreef hij in een verklaring aan het concilie: "Ik, Johannes Hus, priester in de verwachting van Jezus Christus, bevreesd om God af te vallen en bevreesd voor het plegen van mijn eed, wil niet herroepen, alle of enkele van de artikelen die tegen mij zijn opgesteld door de verklaringen van valse getuigen. God is mijn getuige dat ik deze nog gepreekt, nog beweerd, nog verdedigd heb. Bevreesd voor het schaden van de waarheid wil en kan ik niets herroepen.
Het is zaterdag 6 juli 1415, de laatste dag van het proces tegen Johannes Hus, welke werd gehouden in de Münsterkerk. Nadat de beschuldigingen zijn voorgelezen, kreeg Hus voor de vorm nog gelegenheid om zich te verdedigen, maar het spreken werd hem onmogelijk gemaakt. Het vonnis werd voorgelezen. Alle geschriften van Hus moeten worden verbrand. Evenals Hus zelf. Toen viel Hus op zijn knieën en hardop bad hij: Heere, Jezus Christus, ik smeek u, vergeef mijn vijanden door uw grote barmhartigheid. Want u weet dat valse getuigenissen en valse aanklachten tegen mij zijn ingebracht. Vergeef hen in uw onmetelijke barmhartigheid. Het gebed van Hus werd bespottelijk gemaakt en opnieuw vermaanden de bisschoppen hem zijn mening te herroepen. Maar Hus sprak: Ik ben bang om dit te doen, omdat ik een leugenaar zal zijn in de ogen van God. Ik kan mijn eigen geweten niet verloochenen, want deze artikelen die valselijk tegen mij zijn gebruikt, zijn niet mijn mening. Ik heb juist het tegenovergestelde geschreven, onderwezen en gepreekt. Hierna werd Hus naar een oud ritueel uit zijn priesterambt gezet en zo ontdaan van al zijn kerkelijke waardigheid kreeg hij een papieren mijter op zijn hoofd gedrukt met duivels beschilderd en de Latijnse tekst: Dit is een aartsketter. Toen werd de vloek over hem uitgesproken met de woorden: Wij vertrouwen je geest toe aan de duivel. Hus vouwde zijn handen en zei: Ik vertrouw mijn geest toe aan de meest genadige Heere Jezus Christus. Daarna werd hij overgedragen aan het burgerlijk gezag en werd Hus weggevoerd naar de plaats van terechtstelling. Ondertussen werden zijn boeken al verbrand op het kerkhof van de Münsterkerk. Het was druk in de straten van Constans. Terwijl Johannes Hus op weg was naar zijn terechtstelling, zong hij Latijnse liederen. Mannen, vrouwen en kinderen sloten zich aan bij de stoet en verdrongen elkaar om vooral maar niets te missen van het vreselijk schouwspel dat zich stond te voltrekken. Aangekomen op de plaats waar het vonnis ten uitvoer zal worden gebracht, knielde Hus neer en zingend klonk zijn gebed: Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Bij u, Heere, schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij verlost mij, Heere, getrouwe God. Daarna stond Hus op en met luide stem, zodat iedereen het kon horen, sprak hij: Heere Jezus Christus, deze schandelijke, gruwelijke dood wil ik om uw naams wil en tot getuigenis van uw heilzame boodschap met uw hulp geduldig verdragen. Toen werden zijn handen op zijn rug geboeid en met een ketting om zijn nek werd Hus aan de paal vastgebonden. Met een glimlach op zijn gezicht keek Hus zijn beulen aan en zei: Mijn Heere Jezus Christus, onze Verlosser en Zaligmaker, werd ook vastgebonden met een harde, zware ketting. Daarom zal ik mij, een waardeloze zondaar, niet schamen om deze ketting in zijn naam te dragen. Het brandhout werd opgestapeld. Het stro om het vuur aan te steken kwam tot aan zijn nek. Alles was nu in gereedheid gebracht. Voor de laatste keer kreeg Hus gelegenheid om zijn geschriften te herroepen. Maar Hus reageerde: O God, u bent mijn getuige. In de waarheid van het evangelie, zoals ik geschreven, geleerd en gepreekt heb, wil ik vandaag vrolijk sterven. Het vuur werd aangestoken. Uit de vlammen klonk een stem: Christus, gij zoon van de levende God, erbarm u over mij. Al hoger laaien de vlammen op. Nog één keer werd de stem van Johannes Hus gehoord toen hij het Onze Vader bad. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Zijn stem stierf weg in de helse vlammen, terwijl zijn ziel zingend zijn lichaam verliet om zijn lied voor eeuwig voort te zetten in de hemel, om daar zijn God groot te maken.
Ik dank u voor uw aandacht. Neem het mee naar huis. En als u meer wil weten over deze geloofsheld, dan wil ik u nog graag wijzen op de boekentafel die we hebben meegebracht achter het scherm. Van harte aanbevolen. Dan geef ik nu de leiding terug aan de dominee.
Meneer en mevrouw Kiewit, hartelijk dank voor deze presentatie. Het was heel indrukwekkend. En ik heb ook nieuwe dingen gehoord en gezien en denk bij allemaal. Het was heel indringend. Ook niet alleen de manier waarop u het verzorgd hebt, met liederen ertussen, dat is heel mooi allemaal hoe dat, u dat gedaan hebt, maar vooral de inhoud. Ja. En wat een zegen dat er toch een God in de hemel is die rechtvaardig oordeelt. En dat er ook staat in Openbaring en hun werken volgen hen na. Dat geldt ook van deze Godsman. Het viel me op zoveel correspondentie met zoveel punten van vergelijking met Luther. Ja, ook hetzelfde, ja. En zo mogen wij ook dankbaar zijn dat wij dat licht van de reformatie gekregen hebben. Dat Johannes Hus daarvoor geleden heeft. Daar hebben wij ook nog de vruchten van. Hij is niet te vergeefs gestorven. Zullen we samen dan danken. Barmhartige Heere, zo naderen wij tot u aan het einde van deze indrukwekkende middag. En er was om tweeërlei reden was het indrukwekkend. Omdat we eerst toch gezien hebben iets uit het leven van Jozef. Hoe u geleid hebt. Hoe u Jozef ook tot rijke zegen gesteld hebt voor zijn broers. En hoe u, Heere Jezus, afgespiegeld bent in het leven van Jozef. Dat u de heerlijke, volkomen behouder van het volk bent. En zo was u en bent u ook de behouder van Johannes Hus en zoveel anderen in de reformatietijd. Er wordt ook gezegd in ons land dat de tienduizenden het leven gelaten hebben. Misschien wel meer, ook verbrand of gedood. En nu mogen wij in vrijheid opgaan naar uw huis en mogen we onder de waarheid leven. Wat een voorrecht, Heere. Geef dat wij uw voorrechten maar niet voor kennisgeving aannemen. Maar geef ook dat wij persoonlijk, in oprechtheid, dat leven der bekering mogen kennen. En dat wij ook leren leven voor u. Leer ons ook iets van die ootmoed die Johannes Hus ook kende. Die zichzelf ook maar een waardeloze dienaar noemde. En die ook op het laatst van zijn leven als een arme zondaar moest schuilen achter uw barmhartigheden. Leer ons ook die weg te gaan. Om op u te zien, uw volheid van genade tegenover onze tekorten. Heere, heb dank dat we zo mochten horen uit het leven van deze indrukwekkende reformator. Heere, wilt u nog steeds uw kerk gedenken, nog steeds mannen geven die trouw zullen staan op de plaats waar u hen gesteld hebt. Wil ons allen onderwijzen vanuit uw waarheid, wat Johannes Hus ons nog predikt, om de waarheid lief te hebben, de waarheid te kennen en te leren en te belijden. Leer ons dat ook te doen. Heere, dank u voor deze mooie middag met elkaar. Breng ons nog veilig thuis en geef dat we volgende keer hier elkaar weer mogen ontmoeten. Gedenk ook broeder en zuster Kiewit, zegen hen in het werk wat ze doen. En wil ons horen om Jezus wil. Amen. Dus allen wel thuis en u bedankt voor uw aanwezigheid.
In tegenstelling tot onze vaste donderdag houdt u rekening ermee dat de volgende maand de middag wordt verzorgd door de diaconie en dat het dan op een woensdag zal zijn. Dus dan kan u nog rekening mee houden met afspraken en bij het verlaten van de zaal tot overvloeden misschien. Maar dankt u ook aan de bijdrage, daardoor kunnen wij lezers of presentaties voor u uitnodigen. Dank u wel.